Welkom bij 50 Koffies, een platform voor bold people in business waarbij we 50 keer op de koffie gaan met topgasten. Met als doel de leiders van morgen een ruimere blik te bieden en samen bij te leren.
Je kan je verwachten aan 50 afleveringen die opgedeeld worden in 10 thema's waarbij telkens een vooronderzoek aan vooraf gaan. Wij zijn Jana en Nadja en ook dit seizoen zorgen wij
voor straffe koffie en straffere gesprekken. Veel luisterplezier!
Hey allemaal!
Hallo!
Welkom bij een nieuwe aflevering over het topic ondernemerschap. En vooraleer dat ik hier onze nieuwe gast aan tafel ga voorstellen, wil ik toch nog eventjes de partners bedanken hier samen met Jana. En daarbij begin ik graag bij Alpha Software. In 2022 zijn we verhuisd naar deze prachtige kantoren, waarin dat wij ook onze podcast opnemen. En ook in 2023 blijven we hier nog een jaartje hangen. AFA Software is een ERP-softwarepakket dat ervoor zorgt dat jij als ondernemer kan focussen op alles wat je goed kan en leuk vindt, terwijl dat eigenlijk de administratie en al die andere zaken op de achtergrond geautomatiseerd worden.
Ja, en daarnaast bedanken we ook heel graag Koffiekan. 50 koffies zonder koffie, dat zou niet gaan. Het is dankzij Koffiekan dat wij onze gesprekken kunnen fuelen met de allerlekkerste koffie, zowel voor ons als voor de gasten, als ook voor de gasten om mee naar huis te nemen, waardoor onze gesprekken een stuk vlotter gaan dan zonder koffie. Dus ja, twee toppartners die wij hebben en laten we erin duiken in het gesprek, zou ik zeggen. En vandaag, dat brengt ons tot onze gast, want we ontvangen Elise van Ouderhoven op onze podcast. Zij is handelsingenieur van opleiding en startte haar carrière bij het familiebedrijf Bristol. Dat verliet ze om een reclamebureau te runnen met haar toenmalige echtgenoten en na dat avontuur besloot ze om een huis te kopen met zijn B&B aan dat ze runde voor 10 jaar.
Zoiets, ja.
En in 2016 werd je dan gevraagd om mee in het bestuur van het familiebedrijf te stappen. Mm-hmm. En in 2017, of een jaartje later eigenlijk, werd je dan uiteindelijk de CEO van Bristol. De schoen- en modeketen die telt vandaag 210 filialen in de Benelux en bestaat bijna 100 jaar, dat klopt?
Zo is dat, ja. 2025 bestaan.
Hoeveel jaar is dat dan exact? Nu?
98.
Min 3, 97.
We zijn 23 al, hè? Ja.
Nee, inderdaad. 98,
ja. Ik weet niet precies wat de datum is dat het gestart is, hoor. Maar ik weet wel dat het in 1925 was.
Kijk dan. Binnen 2 jaar gaat er een heel groot feest zijn bij Bristol.
Ja, absoluut.
Al mee bezig of nog niet?
Nee, nog niet.
Welkom Elise. Voordat we ook verder gaan ingaan op het topic van ondernemerschap, toch nog even een vraag die we graag aan iedereen stellen. En dat is, drink jij graag koffie en hoe drink jij jouw koffie graag?
Ik drink graag koffie en ik geniet ook van mijn koffie. Mm-hmm. Ik drink er maar 1 per dag. Want ik ben nogal gevoelig voor cafeïne. Dus meer dan 1 koffie per dag, dat zorgt bij mij voor hartkloppingen enzovoort. Dat is niet zo aangenaam. Maar die ene koffie, die drink ik op een welbepaalde plaats. Dat is La Baracca in Beringen. Dat is eigenlijk een soort van Italiaanse associatie. Ik zou niet zeggen een café, want het lijkt meer op een voetbalkantine of zo. Waar je voor een heel democratische prijs een lekkere cappuccino kan drinken. En dat is dagelijks ritueel van mijzelf en mijn echtgenoot. Wij rijden naar La Baracca en drinken daar onze koffie. En ik lees dan een beetje de krant of wij babbelen een beetje enzovoort. Dat is ook zo 20 minuten pauze voordat je aan je dag begint.
Ja, je omschreef het net een beetje als vakantie voor de dag, hè?
Het is een beetje elke dag een klein stukje vakantie, want het is ook zo een klein stukje Italië.
Ik wou net zeggen, jij reist elke dag een beetje naar Italië.
Ja, en ik ken ondertussen ook echt iedereen die daar komt, dus je hebt dan ook een babbelke met de mensen en dat is heel gezellig.
En hoe lang doe je dat al, 1 koffie per dag drinken?
Meer dan 10 jaar. Ik ben daar achter gekomen, ik denk 15 jaar geleden of zo. Ik dacht van, wat is dat nu toch? Soms heb ik dat, soms heb ik dat niet. Mm-hmm. En toen bleek dat echt overeen te komen met 2 doses koffie op korte tijd. Het is gewoon te veel.
Oké. Gek dat er 1 persoon daar zoveel last van heeft en de andere ook totaal niet.
Nee.
Gek.
Had het daar last van gehad of maar op oudere leeftijd of zo?
Niet. Maar ik ben nooit een grote koffiedrinker geweest.
Nee. Niet de liters koffie verzet.
Nee.
Oké. Okay. Wij hebben in onze intro ons best gedaan om jou toch al een klein beetje voor te stellen. Ja. Maar we horen dat natuurlijk ook heel graag van jou. Wie ben je op en naast de werkvloer?
Op en naast de werkvloer ben ik eigenlijk in de redelijk dezelfde okay. persoon, hoor. Ik word 55 dit jaar. Ik ben getrouwd met Giancarlo. Het is mijn tweede huwelijk. En zoals je aan de naam kunt horen, Giancarlo is van Italiaanse afkomst. Hij is zelfs nog echt Italiaan. Wat voor redelijk wat animo zorgt. We zijn allebei best wel emotionele en uitbundige mensen.
Het klopt, het cliché klopt al een beetje.
Van
Italianen zo. De...
Helemaal. En mijn man zegt trouwens ook heel regelmatig, als ik ergens niet tevreden over ben, dan zegt hij, wij Italianen zijn zo. En daarmee is de kous af. Ik heb 3 kinderen en 1 kleindochter.
Oké, okay, leuk.
En een tweede die op komst is.
Proficiat.
Dank u wel, want dat superleuk is. Het grootouderschap vind ik echt heerlijk. Ik heb een hele reeks hobby's. Ik heb een gigantische tuin van 1,5 hectare, die ik zelf met mijn man onderhoud. Daarvan is een groot deel moestuin ook, okay. Wat ik ook zelf doe. Dus daar steek ik heel veel tijd in, maar dat vind ik heerlijk. Dat is mijn antistress. En op het werk, ik ben CEO, dus dat wil zeggen dat eigenlijk, ja... alles op mijn schouders terechtkomt uiteindelijk. Dat is een heel grote verantwoordelijkheid. En ja, hoe ben ik daar? Dat zou eigenlijk aan mijn medewerkers zijn. ik ben heel direct. Nee, ik haat het als mensen rond de pot draaien. Ik haat het ook als mensen proberen dingen te verbergen. Ik heb geen problemen met dingen die fout gaan. Maar wel als ze dat proberen bedekt te houden. En ik ben denk ik vooral gekend inderdaad om het te zeggen zoals het is, maar ze weten ook dat ze bij mij terecht kunnen. Mijn deur staat letterlijk altijd open, behalve als ik in vergadering ben en echt niet gestoord wil worden. Dus ik ben heel bereikbaar als CEO, ook iedereen kan mij bellen, mailen en zo verder. Voilà, en voor de rest probeer ik vooral mijn teams te inspireren.
Okay.
En te enthousiasmeren.
En geef daar eens een voorbeeld van. Hoe doe je dat? Of misschien een van de zaken die je doet om het team te inspireren?
Wij steken best wel wat tijd in interne communicatie en energie. Dus ik zit echt met een... Ik denk dat 80% van mijn tijd meetings zijn. Okay. Dat is best wel heftig. Ik ben, op het eind van de dag ben ik ook leeg.
K.O. Yeah.
Ja, absoluut. Want ik zit dan ook in die meetings niet als toeschouwer of zo. Je hebt daar meestal echt wel een rol in te spelen. Mm-hmm. Ik probeer samen met de teams ook duidelijk te maken waar willen we naartoe, wat willen we, wie willen we zijn als Bristol. En dat ook over te brengen naar iedereen. Dat is niet makkelijk als je meer dan 1000 mensen in dat team hebt zitten.
Tuurlijk.
En vooral als je ook geografisch verspreid bent. Hè. We hebben, zoals jij daarnet zei, 210 winkels in België en Nederland. Ja, als je van het zuiden naar België, naar het noorden van Nederland, dat zijn wel...
Andere cultuur ook in andere...
Andere cultuur, andere taal, andere gewoontes. Niet simpel. Dus daar... besteed ik heel veel aandacht aan. De neuzen in dezelfde richting krijgen. Eens dat je dat hebt, dan kan je echt bergen verzetten.
Absoluut, absoluut. Ik kan me voorstellen. En in het vooronderzoek, wat aan dit interview van deze podcast vooraf ging, zijn we natuurlijk ook gaan kijken naar het verhaal van Bristol aan zich. Hè. Ja. Dat heeft ook een evolutie gekend, hè? Kan je daar iets over vertellen? De 100 of de 98 jaar Bristol, wat is daar gebeurd?
98 jaar, daar ga ik niet aan beginnen. Dat is een heel dikke boek die we daarover kunnen schrijven. Maar ik zal mij beperken tot het merk Bristol zelf. Want wij hebben verschillende merken gehad.
Ja.
Bristol is in Nederland ontstaan. Ik denk dat Bristol zelf ondertussen een 45 jaar bestaat of zo. Bristol België. Dat was Shoe Discount. Shoe Discount is gestart... Nu moet ik zien dat ik niet leeg. Begin 70. We hadden eerst Shoepost. En dan is Shoe Discount is de out-of-town eigenlijk vertaling van Shoebox geweest. In eerste instantie was dat om van voorraden over voorraden af te geraken, een soort van outlets. In 1991 hebben we dan Bristol overgenomen in Nederland. Bristol deed ook kleding en dan zijn we dat in België ook beginnen doen. Totdat die twee zodanig op elkaar leken, dat twee aparte namen aanhouden eigenlijk... Ja, vooral ingewikkeld maakte. En dus in 2016 hebben we dan in België ook de naam Bristol overgenomen. Ik ben begonnen in 2017 en wat ik eigenlijk vaststelde was dat we zijn zo begonnen hè, als echt een budgetketen, heel functioneel. Daar werd wel wat mode gebracht, maar Shoebox was bijvoorbeeld veel modischer dan Shoe Discount in der tijd. Maar dat was niet meer houdbaar. Uiteindelijk, het grootste aandeel gaat naar dameschoenen, dameskleding. Ja, daar moet je toch wel wat fashion in brengen. En dat was een beetje verdwenen in het bedrijf. Okay. En dus daar ben ik heel hard aan beginnen werken. Ook om te zorgen dat, wat heel belangrijk is, je mensen moeten trots zijn dat ze
daar werken.
Voor jouw merk werken. En dat was ook een beetje verdwenen. Je zag bijvoorbeeld, er werd heel weinig de eigen collectie gedragen.
Okay.
Binnen Bristol. Nu is dat helemaal anders. Ik zit regelmatig met onze CFO in meeting en dan hebben wij hetzelfde aan. Een beetje belachelijk. Mijn oudste dochter is ondertussen onze marketingdirecteur. En die komt dan uit en zegt, oh nee, we hebben weer dezelfde schoenen aan. Dus daar heel hard aan gewerkt. Zowel aan de collectie als aan de communicatie, kwaliteit. En dat zetten we nu eigenlijk door, want... Ik denk dat gezien de situatie waarin onze wereld verkeert en waar we naartoe moeten gaan, dat het fast fashion business is gewoon niet de business van de toekomst.
Nee. Mm-hmm.
Je ziet ook nu, merkt ook echt wel dat het consumentengedrag aan het veranderen is. Mensen kopen minder en beter. Voor ons betekent dat wij stilaan onze prijzen moeten zien... op te trekken, dus hogere kwaliteit, producten die langer meegaan, waar je dus langer mee kan doen, minder van moet kopen, maar waar de investering een beetje hoger ligt. En dat is waar we de afgelopen jaren, en dan hebben we ook nog een beetje corona moeten tackelen en zo, heel hard aan gewerkt hebben.
Okay. Ik ga eigenlijk nog een beetje terugspoelen naar ervoor, hè, want je bent eigenlijk terug... bij Bristol gestart in 2017.
Ja.
Maar eigenlijk ben je initieel jouw werkcarrière ook gestart in Bristol.
Nee, niet? Ik ben niet mijn werkcarrière gestart bij Bristol, want dat is verboden in onze familie.
Aha.
Dus je mag niet onmiddellijk na je studies bij ons beginnen werken als lid van de familie van aandeelhouders. Hè? Want wij zijn een familiebedrijf.
Ja.
Dat ben ik vergeten te zeggen. Ik ben derde generatie... Ja, wacht even. Hè. Eigenlijk vierde generatie van die familie. Ja. En het is zo dat je minstens 5 jaar ergens anders moet gewerkt hebben voor je mag solliciteren. Maar ik ben dan inderdaad wel heel vroeg in mijn carrière, en ik denk dat ik zoiets van 5 jaar werkte, gaan solliciteren bij mijn vader, die toen CEO was. En die vond dat een geweldig idee. En ik ben dan gestart en ik vond dat echt heel tof. Ik heb daar geweldige jaren gehad, heel hard gewerkt. Maar het bedrijf zat toen op dat moment op een soort van kantelpunt, waarbij we van familiebedrijf, waarbij heel veel zaken nog wat aan de keukentafel beslist werden, naar een professionele raad van bestuur.
Professionalisering eigenlijk van het bedrijf.
Professionalisering van de governance van het bedrijf. En dat zorgde wel voor wat fricties binnen de familie. Geen grote toestanden hoor, maar ik was er te jong voor. En dus heb ik gezegd van nee, dit is niet voor mij. En ben ik terug vertrokken, ben ik terug naar het reclamebureau gegaan dat ik samen met mijn toenmalige man had. En dan een paar jaren later helemaal het roer omgegooid.
En als je er nu op terugkijkt, mis je het dat er zo nog van alles aan de keukentafel besproken wordt? Of denk je, mij,
Maar
zou niet meer lukken.
Nee. Ik denk, amai, dat zou niet meer lukken.
Ja. Zie dat je er zo'n beetje heimwee naar terug hebt of zo?
Nee, helemaal nee. God, nee, helemaal niet.
Dat is echt heel duidelijk ook.
Nee, ik vind dat ook heel gevaarlijk. Ik denk dat het daardoor dikwijls fout gaat bij familiebedrijven. Want wij zijn met 23 aandeelhouders ondertussen. Ja. Dat is een hele bende. Mm-hmm. Dus je steekt daar best wel wat tijd in om te zorgen dat die mensen mee zijn. Nee. Met de richting waar je uit je wilt je aandeelhouders tevreden houden. Hè. Mm-hmm. Tot hiertoe hebben we daar heel veel geluk mee. Ik heb heel fijne aandeelhouders.
Oké. Okay. Ja, je hebt het zelf al een beetje gezegd. Je hebt een heel diverse carrière achter de rug. Mogen we dat zo zeggen? Van een reclamebureau naar een yoga- en pilatesinstructrice, naar een B&B uitgebaat. Je bent ook personal coach geweest en je bent dan nu CEO van je familiebedrijf Bristol. Is dat een eigenschap, denk je, van ondernemers? Zo verscheiden dingen leuk vinden? Wij herkennen onszelf daar bijvoorbeeld al heel fel in.
Ja, ik denk niet noodzakelijk dat dat een eigenschap is van ondernemers. Kennen jullie de insights?
Ja. Heel harde fan.
Ik ben een zeer geel persoon.
Ah ja, jij ook.
We voelden het hier al aan tafel.
Ik denk dat dat vooral een eigenschap is van personen met heel veel geel in hun karakter. Dus ik ben iemand met een heel breed interesseveld. Mm-hmm. Ik ben niet de persoon van de gigantische diepgang. Ik kan er soms wel een beetje jaloers op zijn, op mensen die zo één ding kiezen.
Kijk, en dat kan keigoed worden.
Dus ik denk dat er zeker ook ondernemers zijn die dat doen. En die ondernemen in een bepaald iets. Maar ik vind het heerlijk om minstens elke 10 jaar iets anders te doen.
Oké. Van al die ervaringen die je dan hebt gehad, wat was de meest leerrijke voor jou?
Elke ervaring is leerrijk. Ja. Je kan niet zeggen van daar of daar heb ik het meeste geleerd. Het leven is gewoon een ervaring. Hè? Alles wat je overkomt in dat leven, mensen die je verliest, waaruit je heel veel leert. Het moederschap is gigantisch leerrijk, vind ik. En nu het grootmoederschap ook. Het grote verschil is dat je dat heel bewust doet. Ja. Je bent je heel bewust dat je zelf eigenlijk voor een heel groot stuk bepaalt welke rol je in die persoon haar leven gaat spelen. Mm-hmm. En ik vind dat heel tof. Maar alles wat in je leven gebeurt, is een les. Zo sta ik er in ieder geval in. En dus, als ik op dit moment kijk naar al wat ik gedaan heb in mijn leven tot nu toe, dan kan ik wel zeggen dat ik alle ervaringen daaruit ook effectief gebruik. Toen ik personal coach was, heb ik heel veel geleerd over wat zijn obstakels die mensen tegenkomen, ook over mezelf. Want zo'n opleiding is eigenlijk één grote therapie. Hè. Ik kan dat van harte aanbevelen aan iedereen. Wat zijn mijn valkuilen en zo verder? Je herkent dat dan ook makkelijker bij mensen. Dat zijn dingen die ik vandaag dagelijks gebruik naar mijn teams toe.
Ja, inderdaad. En yoga en pilates.
Maar ook dat, hè.
Flexibel zijn, bijvoorbeeld.
Toen je deed op Bristol yoga.
Nou, dat is mijn droom. Ik heb altijd gezegd, de dag dat we het zodanig onder controle hebben, dat ik af en toe eens een yogales kan geven op kantoor, dan zijn we er. Maar dat is daar zijn we.
Dat is heel cool, vind je zo'n CEO die ook yogales
geeft. Ja, yoga met de CEO. Ja. Dat is een ultieme doel. Ja. Maar daar zijn we helaas nog niet. Nee, maar bijvoorbeeld yoga en pilates lessen geven. Dat is eigenlijk een beetje op het podium staan. Hè? Ja. Als coach voor een groep. Ja, als ik vandaag de presentatie van mijn businessplannen doe, en pas op, hè, of dat dan nu aan mijn medewerkers is, of aan mijn raad van bestuur, of aan onze banken bijvoorbeeld, dat is een performance.
Ja.
Dat helpt. Als je dat gaat doen. Ik heb ook nog toneel gespeeld. Daar heb ik ook heel veel van geleerd. Ja.
Maar heel mooi. Grappig. Ik ben nog maar aan het begin van mijn carrière, of toch nog redelijk aan het begin. Ik heb al zoveel. Ik voel me al zo. Ik heb ook personal coach de opleiding gedaan, ook insightsopleiding. Ook zo heel gespeeld. Ik voel me al zo.
Ja, connected. Ik vind het ook heel veel connectie. We zijn er net al onszelf, bij het spooronderzoek, we zijn het daarnet ook voordat de podcast gestart was, is dat we heel veel van onszelf herkenden in jou. En, ja.
Dat zal de hele energie zijn.
Ja, absoluut. Ja.
Na al die zaken die je gedaan hebt, heb je op een gegeven moment ook beslist om een sabbatjaar te nemen en een jaartje...
En een jaartje niks te doen. Ik heb nooit echt niks gedaan, hoor.
Maar wat heb je toen gedaan?
Eigenlijk de overstap. Ik ben gestopt in het reclamebureau. Mm-hmm. En dan ben ik aan, ik denk, 4 opleidingen tegelijkertijd begonnen. Even denken. Ik heb toen de opleiding gezondheidstherapeut, herborist, pilatesinstructeur en... Shiatsu-therapeut ben ik gestart. Want ik wilde dan iets helemaal anders gaan doen en ik wilde eigenlijk mensen gaan helpen. En dan ben ik op zoek gegaan naar een plaats waar ik dat kon doen. Dat is het moment geweest dat ik mijn leven echt gewoon totaal omgegooid heb. Want ik ben dan ook weggegaan bij mijn toenmalige man. En dan heb ik het huis waar ik nog altijd woon, in Beverlo gekocht. Een gigantisch ding dat in zeer slechte staat verkeerde. Met als gevolg de verbouwing from hell de 2 volgende jaren daarna. En dus ik ben dan dat huis beginnen verbouwen. Dus het is niet, ik heb niet echt een sabbatjaar genomen. Ik ben gewoon heel andere dingen gaan doen. Mm-hmm. En natuurlijk, dat is een ander soort... ander soort druk waar je mee... Je moet wel, hè, je moet studeren en je moet eindwerken maken en dat soort dingen. Maar dat is veel minder stressvol dan werken in de reclame. Dat is een harde wereld, hoor. Ja. Voilà. En dat is fantastisch geweest. Ook wel stressvol in die zin, want dan start een BNB. Maar dan moet je dat natuurlijk ook nog rendabel krijgen. Niet simpel. Dus aan die kant heeft dat ook wel wat stress meegemaakt.
Ja, is iets wat je aanraadt aan andere mensen om te doen, zoals een sabbatjaar nemen?
Of zo je leven omgooien?
Of je leven volledig omgooien? Of...
Ik raad aan mensen om hun hart te volgen, om hun gevoel te volgen. Als je niet tevreden bent, als je je niet goed in je vel voelt of ongelukkig, ja, dan moet je daar iets aan doen. Mm-hmm. Wat dan ook, of dat een sabbatjaar altijd de oplossing is, dat weet ik niet. Het is wel zo, en dat, ik denk dat daar heel veel mensen bang van hebben. Je springt in een gat, hè.
Dat je niet kent.
Op een gegeven moment weet je heel goed wat je niet wil, mm-hmm. maar je weet nog niet wat je wel wil. Mm-hmm. En je weet ook niet van wat is haalbaar en zo verder. Dus de leegte ervaren. Mm-hmm. Ik heb die echt... letterlijk gevoeld. Ja. Ja. En dat... En dan erop vertrouwen dat er wel weer terug ergens een deurtje gaat opengaan en dat je het wel gaat vinden. En dat is eigenlijk heel snel gekomen.
Hm. En was dan ongelukkig zijn de aanleiding om dat sabbatjaar te nemen?
Ja.
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 En het is genoeg geweest op deze manier. Tijd voor iets anders.
Ja. Ja.
Ik vind dat wel... Dat durven wel, hè?
Ja. Ik ben er ook heel fier op.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Voelde dat toen ook echt aan als iets... Ik ga dat durven? Of was dat toen van, er is no other way?
Nee, er is altijd een other way. Je kunt altijd u schikken in uw situatie. Er is heel hard aan mijn mouw getrokken om dat te doen.
Ja.
Maar dat, toen de knop om was, was de knop om.
Mm-hmm. Ja.
Ja. En uiteindelijk is het ook gewoon voor iedereen beter geweest. Ja.
We hebben... er is een boek, misschien ken je het wel, van Tim Ferriss, The 4-Hour Workweek.
Ik heb daar wel eens van gehoord. Maar ja.
Het gaat dus over dat je werk zou kunnen reduceren in 4 uur per week. Dat is een beetje een utopie.
Ja, dat lijkt me onzin, maar goed.
Ja, maar waar dat ze wel bespreekt en wat ik wel interessant vond, en ik wou ook eens uw mening, want het sluit een beetje aan bij om de 10 jaar zoiets iets anders doen, dat hij wel het pensioen zijn iets gek vindt. Dat je eigenlijk heel je leven moet hard werken.
Oh ja, ik ga nooit met pensioen.
Dus hij zegt, je kan beter doorheen je leven mini-retirements pakken van een jaar of een paar maanden, waarin dat je...
Kijk, hè, wat ik bijvoorbeeld doe, ik heb nu mijn vakantie is al gepland voor dit jaar. Dat is het eerste wat ik doe.
Cool.
Ja. En dan ga ik dat. Dus ik plan echt pauzemomenten in. Ik vind dat heel belangrijk. Dat, soms hebben we met mensen discussie, we vragen van, neem x aantal dagen voor eind juni op. Omdat anders, als iedereen zijn congé opspaart tot het eind van het jaar, dan zitten op dat moment echt serieus in de problemen. En we hebben daar af en toe wel eens discussie over. En dan zeg ik, jongens, nee, het is niet goed. Het is gewoon niet gezond om een half jaar door te werken zonder een break te nemen. Dus dat vind ik heel belangrijk. Ik denk ook, naarmate je ouder wordt... Ik kan daar nu nog niet van meespreken, want ik heb nog nooit zo hard gewerkt als nu. Dat je wel wat kunt afbouwen, maar daarom moet je nog niet stoppen. Nee. Ik vind dat inderdaad ook een heel vreemd concept van, we hebben heel ons jaar getoekt en nu gaan we niks meer doen. Ja. Ik denk eigenlijk ook dat dat niet zo gezond is.
Denk het ook niet.
Dat is wel een shock.
Ik heb gehoord van iemand die daar in de luchthaven werd. Dat is een heel stressvolle job ook. En die, haar papa zit op de leeftijd dat iedereen eigenlijk een beetje op pensioen is aan het gaan. En die zegt ook, de ene sterft naar de andere.
Mijn grootvader is
een
jaar overleden
aan
zijn pensioen.
Ja, iedereen met pensioen
daarna. Veel mensen die in depressie geraakt zijn toen ze met pensioen gingen. Dat hangt er een beetje van af. Hè. Ik denk nu dat ik zou moeten werken om mij bezig te houden, want met al de toestanden thuis...
Dat is al werk genoeg.
Ik kan gewoon boer worden. Hè. Maar dan ben je eigenlijk ook
aan
het werken. Ja. Dus ik denk dat inderdaad niet nodig is. Ook met de mensen die bij ons... Hè, want dan, er zijn er zo, die pensioenleeftijd komt eraan en dat is zo'n doem. Hè. Zeg ik, jongens, chillen, we bekijken het wel.
Mm-hmm.
Ik bedoel, precies, wat wil je nog doen? Maar je kan niet meer het tempo aan van... Je kan op je 60ste, denk ik, niet het tempo aan dat je op je 40ste.
Tuurlijk,
daar ben ik van overtuigd. En dat kan ook niet de bedoeling zijn. Maar deeltijds gaan werken of zo, want je op die manier ga je ook eigenlijk een hele hoop ervaring verloren laten gaan.
Mm-hmm.
Door die mensen dan op non-actief te zetten. En wat ik ook vind, een gezond work-life balance.
Ja.
Sorry, maar 80 uur werk per week.
Dat is crazy.
No way.
Mm-hmm.
70 ook niet, zelfs 60 ook niet. ik denk ook dat enorm onzin is.
Hey, tot wat duur werk jij dan?
Tussen 7:45 en 8:45. En ik stop, laten we zeggen, tussen 6:30 en 7:00. Ja, en af en toe doe ik mijn laptop nog eens open, 's avonds. Maar dat is dan meer, dan ben ik dingen aan het doen die ik leuk vind.
Ja.
Ja.
Of het moest echt zijn van...
Dus een deadline.
Dit moet nu. Maar dat gebeurt eigenlijk heel zelden. Een goede planning en organisatie, dan moet je geen crazy uren doen. Ik heb daar met mijn oudste dochter, die dus mama is en onze CMO is, dikwijls gesprekken over. Want de combinatie van gezin met jonge kinderen en een carrière, zeker voor een vrouw, nog altijd.
Absoluut.
Ik bedoel, dat is zo. En ik denk dat dat ook voor een groot stuk biologisch zo is, dat de band tussen moeder en kind
anders is dan
tussen vader en kind. En dat is ook prima. Hè? Dat is zes maanden is zij thuis geweest na de geboorte van haar dochter. En dat moet kunnen.
Mm-hmm.
Daar moet eigenlijk de bedrijfswereld...
Daar mag je niet op afgestraft worden ook.
Nee, en dat is bij ons echt niet zo. Daarom dat er ook zoveel vrouwen bij ons werken. Maar je kan, als je goed organiseert, kan je dat best wel combineren. Maar we moeten af van de idee van als je ergens in topmanagement zit, dat je geen leven meer hebt. Dat is niet waar.
Dat hoeft niet zo te zijn, dat is een keuze.
Ja. Helemaal niet. Je hebt natuurlijk veel op je boterham, maar je moet je vooral goed laten omringen.
Ja.
En ook dat is niet altijd evident, want als je je goed laat omringen, dan heb je altijd een heel deel mensen die het beter weten dan jij. Ik vind dat helemaal geen probleem, in tegendeel. En dan kan dat wel, en dan denk ik dat je echt wel kan, mits je ook de juiste echtgenoot, want...
Ja, ze zeggen dat eigenlijk de echtgenoot bijna de belangrijkste pion is als het aankomt op je carrière.
Het combineren.
Ja. En het combineren ervan, hè?
Ja, maar ook niet onoverkomelijk, hoor. Nee, denk ik niet.
En is dat work-life balance iets dat je in Brussel hebt moeten brengen, of was dat er eigenlijk altijd
Nee, dat was al. Dat is er eigenlijk altijd al geweest.
Vanuit het familiebedrijf zijn
ja,
misschien?
Ja, misschien. Ja.
Zijn jullie allemaal geboren en getogen Limburgers?
Nee, we zijn geen Limburgers. Ik zelf ben ook geen Limburger. Ik woon natuurlijk ondertussen meer dan 15 jaar in Limburg en werk in Limburg. Maar een Limburger zal misschien vinden dat ik niet zo'n zwaar Limburgs accent heb. Ik ben van Diest en dat is de grens. Brabant, dus Brabant, maar het is zo vlak naast Antwerpen en vlak naast Limburg. Ik weet dat in Leuven proffen het altijd moeilijk gaan om ons te plaatsen.
Nee, kijk, je leidt dan eigenlijk dat heel team. Je zegt, je moet je goed omringen. Goed laten omringen door die mensen. Ik beeld me in, kan zijn dat dat fout is, dat er dan in Bristol een groot deel familieleden werken.
Nee, dat is niet zo. Nee,
hoe zit die verdeling in elkaar en hoe gaat het dan om dat team te leiden?
Wacht, hè. We hebben... Mijn nicht werkt bij ons, mijn dochter dus. En dan een, wat is dat, achterneef, zeker, op mijn team. Maar de enige waar ik eigenlijk, die rechtstreeks in mijn team zit, is mijn oudste dochter. En ja, de anderen zijn deel van het team, uiteraard. Okay. Maar,
en dan bestaat het, en dan zijn het vooral familieleden die de aandeelhouders zijn, maar niet per se werken binnen het bedrijf.
Ze zijn aandeelhouders, ze zitten in de raad van bestuur.
Oké. Okay.
En dus wij hebben, want ons bedrijf is opgedeeld in enerzijds dus Bristol de winkels en dan van een real estate het vastgoed. En dat doet mijn neef. Die is daar CEO van. Maar dat is eigenlijk een apart bedrijf.
Ja, oké. Okay. Want het is dan in 2016 besluit je dan na je carrière, die dan wat van alles is geweest, om dan toch terug te gaan naar Bristol?
In 2017 pas, hè, want de raad van bestuur heb ik gecombineerd met, met de BNP.
Maar je bent eerst in 2016 toch in raad van bestuur geweest, een jaar, hè, waar dat je dan
zelfs
op een gegeven moment toch beslist om
een jaar en een half. Wel, ja... Toen ze mijn vader kwam naar vragen van, ja, we willen toch de volgende generatie in de raad van bestuur en ze zijn niet geïnteresseerd. En daar is dan een heel ding in selectie en zo verder. En ik dacht, ja waarom niet? Want wat ik wel voelde, zoals gezegd, hè, geel persoon, vele interesses, je zit dan in die veel zachtere wereld van... dat therapeutische, de yoga, de B&B, ik gaf massage en zo, was echt heel fijn. Maar ik miste de business wel een beetje.
Ja.
En ik dacht, zien wat ik kan nu met de achtergrond die ik nu heb ten opzichte van vroeger. Eens kijken wat dat geeft. En ik weet nog goed, we werden eigenlijk pas officieel bestuurders, dat was samen met een achternicht. In mei, maar we mochten in april dan al als toeschouwer deelnemen aan de raad van bestuur. Dan zijn er twee die ze vooral gehoord hebben en dan waren wij twee. en dan zie je dat er een aantal dingen, er liepen een aantal dingen niet zo goed.
Okay.
En dat heeft dan op een gegeven moment tot een breuk geleid met de directie. Er moest dan iemand snel kunnen instappen. En het bedrijf had vooral... nood aan een people-manager. Er was eigenlijk directie en management, daar was eigenlijk een breuk tussen. En ja, dan staat een bedrijf stil, hè.
Mm-hmm.
Dat is heel gevaarlijk. En ja, dan is er een beetje aan mijn mouw getrokken en ik weet dat ik heb getwijfeld, hoor. Ik weet niet of ik tegen mijn man zeg van, nee, ik doe het niet. En uiteindelijk deed ik het wel.
En wat was dan de grootste uitdaging voor jezelf in dat verhaal? Om te zeggen van, oké...
Ik had aan mezelf gezworen, nooit in mijn leven ga ik nog elke morgen opstaan en naar een bureau rijden.
En nu lach je bij jezelf?
Ja, nu doe je ze met een koffiestopje.
En ik heb daar deze morgen nog aan moeten denken. Ik vind het eigenlijk helemaal niet erg. Het is gewoon, ja, de dingen waar ik op vastgelopen ben in het verleden, daar ben ik mij van bewust. Mm-hmm. En die heb ik opgelost. Ja.
Mm-hmm. Ja, oké. Okay.
En weet je, de baas zijn is heel veel verantwoordelijkheid, maar dat heeft ook heel veel voordelen, hè. Want je bepaalt wel voor een heel groot stuk de richting.
Ja, absoluut.
Ik kan mijn ding doen.
Dat je eigenheid ook.
Ja, dat is wel heel belangrijk voor mij. Als ze mij gaan... als ze mij te veel beperkingen en zo gaan opleggen, dan
komt niet goed uit.
Dat lukt niet.
Heel herkenbaar.
Heel herkenbaar. Nee, goed, als we ons dan een beetje gaan focussen op de schoenindustrie,
ja,
dan zijn het absoluut geen gemakkelijke jaren geweest, nee, de afgelopen jaren.
En de komende jaren gaan ook niet.
We hebben het dan over corona, de duurdere grondstoffen, een energiecrisis. Mm-hmm. Daarnaast is er ook een faillissement geweest van Brattano.
Ja.
Overname van Haren is dan, ja, gebeurd. Dat is dan, heeft voor jullie ook een grote invloed gehad.
Absoluut.
Hoe heb jij de afgelopen jaren de schoenindustrie misschien ervaren?
Als een ongelooflijke rollercoaster. Ik heb echt regelmatig, en dan is zo beeld, ik ben een heel visueel persoon, zo'n beeld dat dingen die gebeuren en dan heb je zo echt het gevoel dat je op de rand van de afgrond staat. En dan denk je van, oh, ik zou natuurlijk ook kunnen springen. Weet je? Dan is het klaar. Maar je doet dat niet natuurlijk. Dus ik heb heel veel geleerd. Enorm, enorm grenzen verlegd. Mijn comfortzone, ik weet zelfs niet meer waar die is. Je zit op een gegeven moment zo gewoon van buiten je comfortzone te zijn, dat dat misschien wel een beetje ook je comfortzone wordt. Maar dus vooral gigantisch, gigantisch boeiend. En ja, enorm uitdagend. Want niet alleen verleg je zelf grenzen, maar je verplicht ook je team van grenzen te verleggen. En ze zullen mij zeker niet altijd graag gezien hebben, dat denk ik niet. Maar ze zijn mij wel allemaal dankbaar achteraf.
Ja.
Want het is, wat wij gepresteerd hebben, is echt wel fantastisch. Ik bedoel, ik ben in eind 2017 ingestapt. Wij maakten toen al een aantal jaren verlies. We zijn er nog niet in geslaagd om terug winst te maken, maar we gaan dit jaar wel voor de eerste keer operationeel in de positieve cijfers komen.
Ja. Oké. Okay.
Ondanks al de crisis die, ja, we tegen... Dus vertrekkende, ja, vanaf een moeilijke situatie, dan
ja,
crisis 1, crisis 2, crisis 3.
Ja.
En uiteindelijk onze resultaten zijn naar beneden gedonderd in het coronajaar, maar daarna elke keer verbeterd. En... ja, ik vind dat, ben daar echt wel heel trots op.
Ja. Je vertelde daarnet ook dat jullie heel hard focussen op interne communicatie tussen alle teamleden.
Ja.
Als je dan zo in crisissituaties zit, blijft het dan even gemakkelijk om daarop te blijven focussen? Of is het dan toch iets dat
dan
iets minder prioriteit
moet je dat. Nee. Op zo'n momenten moet je nog meer focussen op interne communicatie. Wat er verandert is, om naar de kleurtjes te gaan... Hè, je gaat van een meer gele naar rood. Mm-hmm. Dan moet echt de
plan
generaal worden, ja, van tjak, tjak, tjak. Dit is het, ja. De plan d'attaque, zo gaan we het doen. Maar dus, je moet heel veel communiceren om uit te leggen waarom je bepaalde dingen doet. We hebben x aantal herstructureringen gehad.
Nee, ja.
We hebben die elke keer heel goed doorgemaakt. Waarom? Heel intensieve voorbereiding, intensieve, ja, communicatie met iedereen, met de mensen, met de sociaal partners. En dan kom je daar wel door. Ik denk dat dat een heel grote fout is om dan op dat moment het stukje communicatie los te laten.
Misschien wel iets dat veel bedrijven,
ja,
loslaten in crisismomenten.
Ja, want het is... Ik heb daar met verschillende managers bij ons ooit heel veel discussies gehad. En ik moet zeggen dat een aantal daarvan werken ook niet meer voor ons ondertussen. Die vonden dat vergaderingen tijdverspilling was. En ik kan mij voorstellen dat sommige vergaderingen tijdverspilling is. Hè. Ik heb jaren in de reclame gewerkt. Dus daar worden we bij je ingeluld soms. Maar als je dat goed doet en je houdt dat staak in de hand... en je doet dat op een efficiënte manier, dan is dat helemaal geen tijdverspilling. Integendeel, je komt even samen Alles wordt op elkaar afgestemd en daarna gaat het twee keer zo snel.
Ja.
En dat is hoe wij werken.
En in die crisistijden heb je dan soms bij jezelf gedacht van... Goh,
Wat heb ik gedaan?
Ja, dan ging ik toch niet maar met een B&B.
Ja, natuurlijk.
Alleen corona is ook niet ideaal.
Het is het perfecte B&B, moment om in de busstad te stappen.
Af en toe, dan had je wel eens zoiets van, oh my god. Maar uiteindelijk, dat duurde nooit lang hoor. Nee, en ook omdat, ik zeg het, als bij mij de knop om is, is hem om. Mm-hmm. Ik ben iemand die niet achteruit kijkt. Mm. Ik kijk eigenlijk altijd vooruit.
Ja.
En als we vragen om één keer terug achteruit te kijken, wat was het moeilijkste moment?
In heel de crisis? Ik denk toch wel toen onze winkels dicht moesten bij corona.
De eerste keer dan?
En ik weet dat heel goed, dat de moment waarop dat begonnen is. Ik zat in mijn zetel, ik denk dat 9:00, 9:30 was, zoiets. En ik kreeg opeens telefoon van onze logistiek manager. En die zei, Elise, er is iemand met corona naar het ziekenhuis gevoerd van de avondploeg. En dat was zo, klak! En nu een wereld van, we zagen het wel al aankomen toen, hè, van, er gaat wel iets gebeuren. Ja, ja. Maar dan was direct HR-manager, kom, hup, naar daar. Iedereen gebeld, bel uw teams op, niemand komt werken morgen. Crisisoverleg met de directie. En hup, we zaten in corona, 2 dagen daarna moesten de winkels toe. En dat was toen echt... Ja, dat was totaal gekke werk. Je omzet valt op nul.
Ja, van de ene dag op de andere.
Je zegt gewoon van serieuze fluctuaties, maar nul, dat hadden we nog nooit meegemaakt. Nee. En ik moet wel zeggen dat soort momenten, die heb ik daarna nog wel gehad, hoor. Maar dat was de eerste keer.
Ja.
Dus ja.
Die eerste blijft vers in het geheugen zitten.
Ja, dat de volgende keren weten van, ik heb dat al eens gedaan.
Ja, we weten hoe dat moet en je weet hoe dat de organisatie dan gaat. Maar het blijft toch iets zots inderdaad, dat er heel veel bedrijven gewoon op nul moesten gaan. Hè?
Ja. Ja, dat was,
dicht,
was extreem. En we zaten midden in de periode dat de leveringen volop binnenkwamen. Nu, in onze business is dat komt toe in containers over het kanaal. Dat wordt uitgeladen. Dat gaat in de verdeling. En dat wordt verdeeld naar onze winkels en dat wordt verkocht. En dat is zo.
Ja, en dat is seizoensgebonden, toch? Je moet geen winterbod
maar
gaan...
Maar dat stopte. Maar dat zijn containers en containers. Wij verkopen, wat is het, 150.000 stuks per week of zoiets, gemiddeld. Die verkoop was er niet. Dus dat bleef binnenkomen, maar die verkoop was er niet. Waar moesten met die goederen naartoe? Je kunt zo'n container niet gewoon op je kade laten staan, want dat kost €75 per dag per container. Dus dat loopt heel snel op. Ja, dat was gekke werk. Extreem crisismanagement.
En wat heb je dan gedaan? Dat ben ik wel benieuwd. Dus
we zijn extra ruimte gaan huren.
Met nul omzet. Allee, zo.
Ja, het was echt spannende tijden. Maar ondertussen weet ik ook wel dat... Ja, er is altijd wel een oplossing. Je vindt altijd wel een oplossing.
Word je meer veerkrachtig in je oplossingen bedenken? En je creativiteit is er dan.
Tuurlijk. Je krijgt ook bij elke keer dat je zoiets overwint... je hebt ook minder schrik, hè?
Mm. Ja.
Zoiets van... We doen dit wel. We schaffen dat.
En als je dan zo'n heel crisismoment tegenkomt, dat heeft een impact op je team. Ik denk dat je in je team dan ook heel erg ziet van oké, wie is er mee probleemoplossend en wie schiet eigenlijk een beetje meer in de stress. Zijn jullie daar anders mee omgegaan dan van te zien, het is er misschien toch ander type profielen die daar misschien andere taken op zich kunnen nemen binnen die crisis? Is er zo'n taakverdeling, verschuiving geweest?
Dat kan ik eigenlijk echt niet zeggen. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen specialiteit binnen de teams. Mijn rol was vooral zorgen dat niemand panikeert.
Ik denk dat de grootste rol was.
Tegen mijn management zeg ik gewoon, jongens, ik panikeer niet, jullie ook niet. Oké? Punt. En ze doen dat dan. En ja, gewoon... heel, ook daar weer heel veel communiceren. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen? En zo verder. En iedereen is gewoon mega hard in gang geschoten. En ik denk ook wel, dat is een voor- en een nadeel. Wij zijn fixers, zeggen wij zelf altijd. Dus
we zijn dat ook altijd.
We fix it. En we moeten daarvoor oppassen, want dat is een valkuil. Want door altijd alles te fixen, lost je uiteindelijk de dingen niet duurzaam op. Ja. Dus je moet daarvoor oppassen. Dus we zijn aan de andere kant wel begonnen met te zorgen om aan duurzame oplossingen te werken. Maar dus in die situatie, ja, dat was geweldig, hè. Alles viel stil en dan opeens boomde de webshop. Dus volk te weinig in de webshop. Dus eigenlijk die van een bureau die niks meer te doen hadden, die stonden de week daarna in het magazijn, hè.
Ja, het is wel ergens toch zo, een verschuiving.
Ja, en dat creëert ook een soort van teamspirit, waardoor dat de paniek ook weer zakt, want de mensen zijn bezig. En dat is bijvoorbeeld een groot verschil tussen België en Nederland. Toen de winkels dicht moesten in België, mocht je mensen in economische werkloosheid zetten. Dan zijn ze thuis. Ja. In Nederland bleef gewoon iedereen aan het werk. Maar de overheid betaalde je personeelskosten terug in verhouding tot je omzetverlies. Dat is veel gezonder, want uw mensen blijven bezig.
Ja.
Ze hebben, hè, hun inkomen blijft gewoon doorlopen. Je moet dan wel een beetje zoeken naar wat ze allemaal moeten doen, maar we hebben voor een groot stuk zelf onze winkels verbouwd in die lockdownperiode in Nederland. Met onze eigen mensen. Rekken afgezaagd en verplaatst en groot schoonmaak gedaan, teambuildings gedaan en zo verder. Maar ze zijn dus wel altijd bezig gebleven.
Mm-hmm. Amai. En is dan die stress om dan toch wel die verantwoordelijkheid voor die 1000 mensen die je dan toch draagt op zo'n moment? Mm-hmm. Kan ik me voorstellen, is dat dan het grootste verschil voor u versus de andere bedrijven die je hebt gehad?
Ja, ja.
Want het zijn allemaal businesses die je
hebt gehouden. Ja, de schaal is natuurlijk een groot verschil, maar het is ook de sociale verantwoordelijkheid.
Ja, voelt je dat, die druk?
Ja.
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 Kan ik mij al voorstellen.
Dat is een grote verantwoordelijkheid en een hoop miserie ook.
Ja, dat zal wel.
Ja, want dat was ook nog een voornemen, ooit. Nooit nog personeel.
En heb je er 1000?
Maar misschien is het ook wel makkelijker. Dat is misschien een vooroordeel ook. Omdat je zo'n goed team hebt, draag je ook niet het personeel.
Daar heb ik wel 5 jaar aan gewerkt, hè.
Ja, aan dat
goed team.
Is het makkelijker om 1000 mensen in dienst te hebben dan bijvoorbeeld 10?
Dat was eigenlijk daar dat ik naartoe wilde.
Het is absoluut moeilijker. Omdat het brengt gewoon... Het brengt meer problemen met zich mee. Ja. En op zich, ik stuur direct 4 mensen aan, indirect een 30-tal. Dus op dat vlak is het verschil klein. Maar natuurlijk, al de ernstigere problemen die zich voordoen bij die 1000 anderen, die komen ook bij mij terecht.
Ja.
Ja.
Dus het is echt wel veel ingewikkelder en toch wel zwaar. Ja.
We hebben het ook al gehad over dat Tristan een familiebedrijf is. Ja. Jullie hebben 23 aandeelhouders die dat familieleden zijn.
Ja.
Hoe ervaar je dat? Hoe is dat om met zo 23 familieleden aan tafel te zitten en dan een bedrijf te gaan bespreken?
Ja, wij zitten voor alle duidelijkheid niet met 23 familieleden aan tafel. Wij zijn georganiseerd in een maatschap die een raad van bestuur heeft van 8 mensen.
Oké. Okay.
En eigenlijk, degene waar ik vooral mee aan tafel zit, is mijn raad van bestuur, hè.
En dat is ook allemaal familie?
Nee, dat is de helft familie en de helft externe.
Oké.
Ja. Maar daarnaast, en dat heb ik ook opgestart in 2018, denk ik, zijn we aan de slag gegaan om onze family governance veel beter te structureren. En dus wij hebben nu een familieraad. Dat is niet hetzelfde als
een raad van bestuur, ja.
Nee, dat zijn zelfs niet allemaal aandeelhouders, want wij zijn onze familie... Is zo. Dus mijn broer en mijn grootvader en zijn broer, die zijn gestart. Die hadden elk 4 kinderen. Dus eigenlijk hebben we 8 takken. Zo zien wij het een beetje. Elk van die tak is door iemand vertegenwoordigd in de familieraad. Ze mogen dat zelf beslissen wie dat is.
Oké.
Okay. als ze daar niet over content zijn, over die persoon die dat is, moeten ze een plan trekken en het zelf oplossen en dan iemand anders afvaarden.
Oké. Okay.
Die familieraad die komt een paar keer per jaar samen. En dat is eigenlijk degene die de hele grote lijnen, missie, visie en zo van het bedrijf vastlegt. En daarnaast organiseren we ook een paar keer per jaar een familieforum. En daar mogen eigenlijk alle meerderjarige familieleden naartoe komen. Ze hoeven geen aandeelhouder te zijn, ze gewoon uit interesse. En wat doen we daar dan? Zowel ik als mijn neef die het vastgoedgedeelte leidt, wij presenteren de resultaten, de businessplannen en zo verder, zodanig dat mensen echt wel mee zijn in wat we doen. Dus ook daar investeer ik heel veel in de interne communicatie. Ook omdat het moment dat ik instapte, was er eigenlijk wel wat afstand ontstaan tussen
familie,
de familiale aandeelhouders en het bedrijf. En dat is niet goed. En ik ben nu heel blij dat we dat gedaan hebben, want bijvoorbeeld in tijden van grote crisis is het goed dat je een korte lijn naar je aandeelhouders hebt.
Ja.
Ja. Dus zo doen we dat. En tot hiertoe lukt dat.
En heb je dat niet soms, maar zo, als dat dan familie is, die je dan ook misschien zie op andere momenten die niet werkgerelateerd is, en die komen dan hun mening zeggen, dat je zoiets hebt van, zich, waar kom jij mij af?
Daar moet je tegen kunnen.
Dat is gewoon slikken. Dat is eigenlijk een beetje slikken dan?
Omdat je zo denkt... Ik zal de occasioneel wel eens met de ogen draaien als ze dan niet kijken. Maar kijk, hè, uiteindelijk, die mensen... We hebben allemaal dezelfde doelstelling. En dat is een gezond bedrijf hebben. Zij willen er graag iets aan overhouden af en toe. Ik moet zeggen dat wij op dat vlak, de Bristol-kant, dan, daar nog niet veel aan bijgedragen hebben de laatste jaren. En dus dat mag. Ze weten ook wel, dat probeer ik ook heel duidelijk te maken, van, ik zeg ook af en toe wel eens van, jongens, sorry, maar daar discuteer ik niet over met een aandeelhouder. Net zoals ik dat soms tegen mijn bestuurders zeg. Als ze beginnen over of een model wel of niet geschikt is, dan... Dat is, daar gaan we niet over. Hè. Dat is belangrijk ook, dat iedereen weet van...
Welke taak.
Ik kan tot daar... Maar natuurlijk mogen ze altijd suggesties en zo.
Ja. En is automatisch, je zegt 8 takken, 23 aandeelhouders, is dat dan automatisch dat je aandelen krijgt van een familie of totaal niet?
Ja, de aandeel wordt doorgegeven aan kinderen en
dat is sowieso, als erfenis wordt dat ook sowieso doorgegeven.
Nu, daar zijn we ook met een project bezig om te kijken. Want natuurlijk, dat wordt groter en groter. Op een gegeven moment wordt het wordt steeds moeilijker om dat te beheersen. Is van, wat gaan we doen naar de volgende generatie toe? Want dan zijn het er een 50-tal, denk ik, of zelfs 60. Gaan we dan, kunnen mensen uitstappen en zo verder? En hoe gaan we dat dan organiseren? Dat is een project waar we al een paar keren terug opnieuw aan begonnen zijn, maar dan komt weer crisis, zoveel. En dan schuift dat weer wat op de achtergrond. Ja. Maar ik zeg het, tot hiertoe lukt dat eigenlijk heel goed. Kijk, als je een team van 1000 mensen kunt de neuzen in dezelfde richting krijgen, dan kunnen die 23 aandeelhouders ook wel de neuzen in dezelfde richting krijgen. Je moet alleen goed met de mensen communiceren en ze goed uitleggen waar je mee bezig bent. En vooral ook heel transparant zijn. Ik heb niks te verbergen, ik leg alles op tafel. En dus zij weten waar we mee bezig zijn, zij kennen onze resultaten.
Wat maakt voor jou misschien dat een familiebedrijf anders is dan een gewone onderneming?
Een familiebedrijf is altijd wat meer lange termijn. Als je in private equity zit, dat gaat maar om één ding. Waardevermeerdering, terugverkopen. Dus dat is een beetje gelijk de overheid. Hoe kun je nu een lange termijn planning maken als je om de 4 jaar opnieuw moet verkozen worden? Dat is hopeloos. In een familiebedrijf gaat je ervan uit dat de komende 10, 20 jaar zijn we er nog altijd. Tenzij dat je op een gegeven moment zegt van...
Het hoeft niet meer
en we willen verkopen. Dus ik denk dat we hebben dat punt aan de horizon. En dat zeker niet altijd zo is in andere bedrijven.
Is een familiebedrijf emotioneler dan een andere onderneming?
Natuurlijk, ja.
Heb je daar al ervaring mee gehad? Dat het op een gegeven moment dat je denkt van... Oei, nu wordt het familie versus bedrijf wel heel gemixt en gemengd... dat het lastig begint te worden?
Nee. Nee, eigenlijk niet. Ik zeg het, toen het moment dat we omgeschakeld zijn, dat we alles geprofessionaliseerd hebben, toen heeft dat wel even geschuurd. Maar daar zijn we doorgegaan. En nu, ja, thank God voor de professionalisering.
Ja, ja.
Niet meer die keukentafel.
Nee, je bent eigenlijk heel objectief bezig.
Ja.
Ja. En dus misschien hebben we wel het beste van de twee werelden nu.
Oké.
Okay. Ja.
Mooi.
We lazen ook eventjes terug in een interview in de tijd, dat je wel zenuwachtig was bij het voorstellen van een nieuw businessplan aan aandeelhouders. Die zijn dan grotendeels familieleden. Ja. Is dat dan net daarom dat je meer zenuwachtig bent? Of is het dan bij andere voorstellingen ook?
Dat zeker. In alle eerlijkheid, ik ben zenuwachtiger naar mijn raad van bestuur toe.
En dat is dan half familieleden en half externe.
En nog zenuwachtig naar de bank toe.
Ja.
Het is gewoon, je hebt heel hard aan iets gewerkt en dan vraag je daar eigenlijk goedkeuring voor.
Mm-hmm.
Ja, dat is altijd een beetje stress, hè.
Ja. Maar het is wel nog altijd meer stress bij de vreemden dan als je iets voorstelt bij familieleden.
Ja, ik ken ze wel, hè. Ja, familieleden. En ik zal het, op dit moment zijn ze nog altijd mijn grootste fans, denk ik.
Voilà.
Ja, ze zijn, ik heb echt het gevoel dat het supporters zijn in plaats van...
Lastige.
Ja,
de lastige onkel of lastige.
Ja, nee, echt wel.
Oké. Over een totaal andere boeg, maar je steekt het ook niet onder stoelen of banken dat je diversiteit enorm belangrijk vindt. Dat je aan toch graag meer vrouwen aan de top wilt, zeker in de overheid of in de regering.
Ja.
Enkel in de regering of ook in het ondernemerschap?
Ik denk dat het zelfs misschien belangrijker is in het ondernemerschap.
Ja,
want zoals ik zei, ja, en politiek. Hè? Je komt nu... Krijg je post, hoe lang gaat het mouwen?
4 jaar.
Ja.
Allee, en dan, als je al 4 jaar...
Dus 4 jaar. In die 4 jaar, wat ga je vooral doen? Je kiezers gunstig stemmen. Want die moeten nu terug opnieuw verkiezen. Hoe kunnen ze in godsnaam beleid voeren? Dat gaat niet.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat de verandering... overheden zullen wel dingen gaan opleggen en zo verder. Maar dat heel veel verandering ook vanuit het bedrijfsleven moet komen.
Absoluut.
Ook als de regels voornamelijk gemaakt worden door mannen in de politiek?
Maar ik denk dat het ene wel met het andere gaat komen.
Eigenlijk is er al veel meer connectie dan dat we denken,
ja,
of zo.
Ja, denk ik toch wel.
En wij zijn uiteraard zelf voorstel, maar waarom vind je dat zo belangrijk?
Ik vind dat eigenlijk helemaal niet belangrijk. Wacht, hè, ik ga uitleggen.
Now it's coming.
Het gaat niet om gender. Daar gaat het niet.
Mm-hmm.
Het gaat om een bepaalde stijl, waarden en normen. Daar gaat het om. In vandaag onze maatschappij en vanuit onze geschiedenis is het gewoon zo dat vrouwen een groter empathisch vermogen hebben dan mannen. Want dat is een deel van onze job, is zorgen dat het gezin bij elkaar blijft, dat die allemaal een beetje content zijn.
Dat we de lijm zijn.
Ja, dat mensen, wij zijn de verbindende factor.
Klopt.
Mannen hebben dat minder. Traditioneel, mannen die moeten jagen, hè, dus die moeten scoren, carrière, veel verdienen, ego. En ego en empathie, dat gaat niet zo goed samen. En vandaar dat op dit moment, in onze wereld nu, vrouwen gewoon empathisch sterker zijn dan mannen. En wat heeft de wereld nodig? Meer empathie.
Mm-hmm.
Dus vandaar dat... Ja, wij zijn een bedrijf dat heel sterk op verbinding werkt. Hè? En ik ga niet op zoek naar vrouwen, hoor. Ik ga echt niet op... Ik ga soms zelfs echt op zoek naar mannen. Dat mogen we niet zeggen eigenlijk, maar gewoon om het even...
Ja, ja.
En uiteindelijk beland ik toch weer bij een vrouw. Waarom? Omdat zij de beste kandidaat is. En omdat wij natuurlijk... Ja, dat is iets energetisch ook wel wat, denk ik. Je hebt die vrouwen, je hebt die uitstraling, je trekt die dan ook aan.
Ja.
Dus wij hebben ook altijd best wel wat vrouwelijke kandidaten bij vacatures.
En is die empathie iets dat vandaag de dag nog te veel gedrukt wordt door vrouwen binnen zo'n bedrijf die voornamelijk door mannen dan gerund worden? Is het dan een soort van karaktertrek die dat een beetje verdwijnt naar de achtergrond?
Denk ik wel, ja. Pas op, hè. En ik wil, het is ook niet alleen empathie. Het is ook de moeilijke beslissingen nemen. Ik denk dat wij daar ook gewoon veel sterker in zijn.
Meer wel overwogen misschien.
Meer wel overwogen vanuit een... vanuit die empathie. Mm-hmm. Hè? Dus, maar we hakken wel knopen door. Dat is ook iets wat dat je, allee, als je kinderen grootbrengt, als je gezin ruimt, moet je ook doen. Hè? Je kunt niet altijd la sympathica zijn naar je kinderen toe. Hè? Je moet, ze af en toe moeten ze je echt ook wel haten. Hè? Anders doet je job niet goed.
Dat is een goeie.
En ook dat, hè, als ik kijk echt waar naar dus onze vorige directie, dat waren allemaal mannen. Ik heb de eerste jaren, ben ik vooral bezig geweest met de beslissingen door te voeren waar zij over aan het oreren waren.
Ja.
Maar ze hakten de knopen niet door. Want ik weet, dat zeggen ze soms, hè, de vrouw is de empathie en de man is de daadkracht. Dat is echt niet waar. Vrouwen hebben minstens even gewonnen, hebben echt evenveel daadkracht. Maar gaan inderdaad wel rekening houden met, we gaan die en die reactie krijgen. En kunnen ook, vanuit die, als je met iemand een moeilijk gesprek doet, kunnen ook vanuit die empathie reageren en zeggen van, ik snap wat dat je nu voelt. En zo verder. Maar we moeten dit moet toch wel gezegd worden. En dat moet veranderen. Want mm-hmm. anders, vanuit mijn kant. Dus vandaar, ik zeg het, dat heeft eigenlijk helemaal niks met
gender te maken.
Gender te maken, maar wel met culturele achtergrond. En
aanleg.
Het aanleg, en dat komt natuurlijk van het... Ik denk dat moederschap heeft daar heel veel mee te maken.
Mm-hmm.
Want dat is... En wij zijn daar zeker over eens dat we graag meer vrouwen ook in topposities zouden willen. En toch gebeurt dat heel weinig. Hè?
Als er evenveel zouden zijn, is het al goed, hè?
Evenveel is, ja.
Ik ben altijd tegen quota geweest.
Ja, toch? Waarom?
Geen idee. Ondertussen ben ik een van de grote voorvechters van quota.
Okay.
Maar ik heb daar heel dikwijls discussies over met vrouwelijke collega's. Want dan zeggen ze hebben er toch ook graag zo'n schrik dat een vrouw misschien eens een positie zou kunnen krijgen omwille van de quotas en niet omwille van haar talent. En ik zeg dan, weet je wat? De dag dat er evenveel incompetente vrouwen in topposities staan als incompetente mannen, dan schaffen we de quota af.
Ja.
Maar ik vrees dat we er anders gewoon nooit gaan geraken.
Dat is
het. Omdat het een systeem is dat zichzelf in leven houdt.
Ja, want hoe meer mannen aan top, hoe weinig
empathie. En ook, en dat is dan een nadeel, hè? Want dat ego, wij hebben dat misschien een beetje te weinig.
Ja. Waardoor we zelf ook altijd naar de achtergrond
brengen. Voilà. Dan, ik zeg, brengen. Er zitten een aantal van die vrouwen ondernemers clubjes aan. Ik denk, dames, we moeten interviews geven. Nee, dat vind ik niet. Discuteer dan met VKW of VOCA, whatever. Dat zijn meestal mannen die presentaties komen doen. En ik zei onlangs tegen de CEO, ik zeg, hoe zit... En wanneer gaat er eens een vrouw komen? Ja, maar Elise, we vinden die niet. Ik zeg, dat moeten we beter zoeken.
Ja.
Want ze zijn er wel, maar ze stappen minder gemakkelijk in de spotlight.
En ze hebben misschien eventueel iets meer overtuiging nodig dan
mannen. Ja, en dat is ook zo bij de media. Hè? Ze zeggen wel, de meeste nee krijgen we van vrouwen.
Dat is ook zo, ik weet dat. En dat is spijtig.
Dus het is ook een beetje het is een beetje de vrouwen ook...
Ja, ze moeten zich wat meer op de voorgrond zetten.
Durven zetten.
Er zitten meer risico's, want wij hebben iemand op ons vooronderzoek zitten die echt heel het thema van tevoren helemaal uitpluist. En die is te weten gekomen dat echt van de start-up, dus niet gewoon freelancers, ondernemingen is in het algemeen, dat zijn ook freelancers, maar echt de start-up, dus echt de runner van bedrijf, dat maar 1/10 vrouw is.
Ja.
Is dat omdat we bang zijn dan van risico's? Of waarom zou dat zijn, denk je?
Dat denk ik wel. Ook omdat we gewoon de risico's meer zien. Hè? Dat is dan weer dat... Wij zijn de verbinders, hè? Dus wij hebben een heel brede blik. En een man is recht op zijn doel af en die heeft wat meer tunnelzicht. Als je start, is dat eigenlijk niet slecht. Hè? Want dan zijn je gefocust op je doel, de risico's Zijn er wat minder mee bezig? Gewoon gaan. Dat kunnen wij niet zo goed. En kijk, dat is allemaal niet erg, hè? Maar we moeten... Het ding is, proberen we daarvan bewust te zijn. En probeer dan die twee met elkaar in verbinding te brengen. Want je hebt wel die doelgerichtheid nodig om ergens te geraken. En dan moet je soms zeggen, de risico's.
Ja.
We gaan nu gewoon springen. Maar wel weten dat het kan wel gebeuren. Hè. Dat het misgaat.
Super fijn.
En wat zijn dan misschien want we zitten straks aan het einde. Wat zijn dan misschien tips of nadenkers die je aan vrouwen in de businesswereld kan meegeven om daar goed in te navigeren?
Ik zou zeggen, zoek naar je plaats. Als je het nu zelf kunt doen. En je zit op een plaats waar je voelt dat je tegengewerkt wordt of zo verder. Pak je boel bij je en verander. Het is een beetje zoals Sint Franciscus die zei, Heer, geef mij de moed om te veranderen wat ik kan veranderen en te aanvaarden wat ik niet kan aanvaarden en het verschil te zien tussen de twee. En de wijsheid om het verschil te zien tussen de twee. Laat u niet ontmoedigen. Als het op de ene plaats niet lukt, zal het op de andere plaats misschien wel zoeken. Wees niet bang om te veranderen.
En voor het interview, voor de podcast, zei je ook, hoe meer je springt in het diepe, hoe minder
dat is ook dat zo, wordt. Absoluut. Mm-hmm. De eerste sprong is de moeilijkste. En vanaf dan wordt het alleen maar gemakkelijker.
Dat is wel waar. Uw eerste zaak oprichten is ook het moeilijkste en daarna doet het wel een paar keer
opnieuw. En wat dat wel helpt, is zo van, wat is nu het ergste waar mij kan overkomen als ik dit doe?
Oh, maar daar moet ik niet meer over willen nadenken, want ik kom heel snel dan in kartonnen doos op straat.
Ja, maar goed, dan is het een kartonnen doos op straat. Daar kom je ook wel weer door. Dat is allemaal...
Dat is waar.
Nee, dat is absoluut waar. Het is gewoon durven springen.
En wat is dan daar tegenover? Want dat is zo... Ik zit in de miserie. Ik heb veel personal coaching gedaan. Hè? En dan, je wilt niet weten hoe mensen gehecht zijn aan hun miserie. Want dat is toch nog altijd minder eng dan inderdaad
verandering.
Die sprong.
Verandering.
In het type.
Ik heb ooit eens ergens iets gelezen, dat is mij altijd bijgebleven. Iemand zei, we maken altijd het risico van wat als het slecht loopt. Hè? Dus wat als we de sprong wagen, kan er ABC gebeuren. Hè? Ja. Geen eten, mijn kinderen niet kunnen onderhouden enzovoort. Dus, maar we denken nooit wat het risico is van te blijven waar we zijn.
Ja.
En op welke, er kunnen misschien 10 keer meer dingen ongelukkig zijn, waardoor misschien een huwelijk kapot loopt, waardoor je misschien geen goede moeder kunt zijn, waardoor je misschien ziek wordt, waardoor je...
Ja.
En we maken nooit die afweging. Ja. Alleen voor hetgeen dat we nog niet kennen. En dat vond ik wel een mooi inzicht.
Inderdaad. En dat is, ik denk dat dat de belangrijkste les is in het algemeen. Ik denk dat de wereld een stukje plezanter zou zijn als meer mensen de sprong zouden wagen. En niet zouden blijven zitten op hun plaats. Hun pensioen afwachten.
Vreselijk.
Ik denk dat heel mooi is om deze aflevering te beëindigen. Dat is misschien nog één laatste vraag naar jou toe. Wat mogen we van jou en van Bristol nog verwachten in de toekomst?
Gewoon nog van alles, hoop ik. Wij hebben echt wel nog...
grootse plannen.
Ja, grootse plannen. Ik zou dan niet... Voor ons zijn dat grootse plannen. Mijn doelstelling is echt om dat merk om te bouwen naar een duurzaam merk. We zitten vandaag aan de ene kant van het spectrum en ik wil aan de andere kant geraken. En we hebben zo'n werkgroep binnen het bedrijf, want Bristol 2.0. En ik zeg dan altijd, het punt aan de horizon is, binnen dit en 10 jaar wil ik geen plastic schoenen meer laten maken in China. Ik heb nog geen flauw idee hoe dat ik dat ga doen.
Ja, ja.
Maar dat is het wel. Dat korter bij, duurzamer, meer kunnen bijdragen aan de maatschappij. En ook, heel belangrijk, een werkplek kunnen zijn waar mensen kunnen groeien. Want dat waar wij het net over gehad hebben, het durven springen, het durven veranderen, het durven uw lot in eigen handen nemen, dat is voor mij echt een missie om dat te leren aan de mensen die bij ons werken.
Ja, een veilige omgeving creëren, dat de sprong misschien iets minder eng maakt.
Ja.
Of toch ondersteund ja. voelt.
Ja, absoluut. Ja. En daardoor ga dan natuurlijk ook wel alles mensen hebben die bij u wegspringen. Maar dat vind ik dan niet. Hè.
En ik onthoud toch ook iets dat we van je nog mogen verwachten in de toekomst. Is toch eens een yoga-sessie geven.
En een yoga-sessie. Ja.
Dus binnen 10 jaar gaan we hier nog een keer de vraag opnieuw stellen of dat allemaal gelukt is. En of dat al een yoga-sessie hebt kunnen geven.
Ja, en dan hoop ik van harte dat ik daar een ja op kan antwoorden.
Super leuk.
Heel hard bedankt om hier aanwezig te zijn om dit bij ons te hebben over het topic. En het is op een andere manier in te vullen. Dat is heel fijn. Meestal zijn dat zo mensen die zo'n heel mooi pad hebben of een heel opbouwend pad.
Opbouwend, ja. Recht naar boven.
Terwijl bij u, dat vind ik heel fijn om
daarop eens... Ik ben een vlinder, ik fladder. En ja.
Heel mooi.
Heel leuk.
Maar zo
leuk.
Kom je op heel interessante plaatsen.
Voilà, en dat geeft ook een beetje hoop aan ons vlinders. Ja. Dat het ook wel goed komt.
Absoluut. En voor alle luisteraars, jullie kunnen ons gewoon op alle social media kanalen terugvinden. 50 koffies, zowel op LinkedIn, Facebook en Instagram. En dan hopen wij u graag terug te zien, tussen aanhalingstekens, op de volgende aflevering. Dank u wel om te luisteren.
Tot ziens.
Tot ziens.
Bye.